luisteren naar Gods woord. Ja, luisteren naar Bert, die de woorden van de Heer heeft ontvangen. En ik wil u gewoon vragen om uw hart te openen voor de Heer. Voor de woorden die hij wil spreken tot uw hart. En het kan best zo zijn dat het misschien een beetje wringt in uw hart. Zou best kunnen. Ik weet niet wat Bert voor woord heeft ontvangen van de Heer. Maar als het gaat wringen, keer u dan niet af. Maar zeg dan tegen de Heer, wat wilt u vertellen tegen mij? Heer, want ik wil u volgen. Ik hou van u. Heer, en u heeft het beste met me voor, dat weet ik. Heer, daarom keer je hart niet af en maar luister goed naar wat de Heer gaat zeggen. En zo zegen ik, Heer, dit woord. En ik zegen Robert in de naam van Jezus. Amen.
Nu doet het weer goed, hè? Er kwam net heel weinig geluid uit het begin van de dienst. Maar we hadden wel ontdekt hoe dat kwam, de batterij was leeg. Toen kwam Jaap, heeft die microfoon liefdevol mee naar achter genomen en heeft er weer nieuwe energie gegeven. Zo kan het ook wel eens in onze levens zijn, dat onze batterij leeg is. We denken dat er geen geluid meer uitkomt, dat er niks meer uitkomt. Dan is Jaap er niet, maar dan is Jezus er en dan wil hij je graag liefdevol meenemen bij zijn hart en weer opnieuw energie geven en weer opnieuw vullen, zodat er weer geluid zal uitkomen. Dat was een gedachte die ik zo even tussendoor kreeg en met u wilde delen. Ja, je mag de eerste wel vrije gedachten ga ik het over hebben. Nou, wat het allemaal zal worden, dat blijkt zo meteen vanzelf. Ik kwam eigenlijk al op het onderwerp een aantal weken geleden. Ik was op vakantie. En ik zat samen met Bea, mijn vrouw, in een vakantiepark. We hebben vakantiebungalows. En ieder had zo zijn eigen tuinsetje en zijn eigen bungalow. En ik ontmoette daar mensen. En zoals die bezig waren, denk ik van, je hebt toch niet echt vakantie? Dan hadden ze rond de tafel gezeten en lekker buiten gegeten. Het was goed weer. En dan gingen ze ergens naartoe en dan was dat vooral zo van, oh, we kunnen nog niet weg, want we moeten eerst die stoelen moeten echt recht staan, die moeten netjes staan, want stel je voor dat er iemand langskomt en die ziet dat die stoelen scheef staan of dat het niet netjes staat, dat zou een verkeerde indruk geven. Ik zie mensen knikken, sommigen komt dat bekend voor. En zelfs binnen het huisje dat ze er zo over in zaten van, ja, als ik maar dit of dat niet doe, wat zullen mensen wel zeggen, wat zullen mensen wel denken. En ze waren de hele tijd zo bezig. Ik denk, ja, dan heb je toch niet echt vakantie. Vakantie moet toch even lekker dingen los kunnen laten. En terwijl ik dat zo dacht, en eigenlijk een soort, daardoor ook een soort oordeel uitsprak in mijn gedachten over die mensen. Toen zei de Heer, maar hoe is dat nou met jou? Hoeveel voorgenomen dingen, hoeveel dingen zijn er niet in jouw gedachtes die bepalen wat jij, waarom je dit doet of waarom je dat doet? Ja? Waarom ben je vanmorgen gekomen? Waarom ben je vanmorgen naar de dienst gegaan? Wat is de reden daarachter? En ja, hoe vrij zijn je gedachten? Of zijn je gedachten, worden die gecontroleerd door dingen die vaststaan? Je gedachten bepalen je gevoel en bepalen je gedrag. Voor de meeste dingen, voordat je iets doet, denk je erover na. Er zijn wat reflexen en wat dingen die automatisch gaan, maar in de meeste gevallen denk je na over wat je doet. Ga allemaal eens staan. Ik zag sommigen al denken van, hey, waarom zou ik gaan staan? Sommigen zijn ook blijven zitten om bepaalde reden. Maar waarom ben je nu gaan staan? Voor sommigen zaten eerst te denken van, ja, waarom zou ik gaan staan? Hij zei het ook helemaal niet zo vriendelijk eigenlijk. Dat was eigenlijk een beetje. Dus sommigen staan hier een beetje met tegenzin. En sommigen gingen heel spontaan staan. Maar iedereen heeft, voordat hij ging staan, even een kleine gedachte. Je mag wel weer gaan zitten hoor. Had gedachten erover van waarom je ging staan. Sommigen gingen staan omdat ze denken, ja, anders ben ik de enige die blijft zitten. En dat wil ik ook niet. En anderen bleven juist zitten van, ja, ik laat Bert niet bepalen of ik ga wel staan of niet. Dat bepaal ik dingen zelf. Maar eigenlijk zijn het dus je gedachten die je leiden, die bepalen wat je wel of niet doet. Ook in de dienst. Waarom je wel of niet je handen omhoog steekt. Wim die had het er al over. Dat wordt door je gedachten geleid. Hoe je op mensen reageert. Klein voorbeeldje nog. Stel je voor, je hebt iemand een kaart gestuurd voor zijn verjaardag. En dan zie je de volgende zondag zie je die persoon in de dienst. Maar die persoon is heel druk. Die komt binnen en die loopt eigenlijk langs je op. En gaat bij een ander groepje staan. En je denkt, joh. Hij heeft nog niet eens dankjewel voor de kaart gezegd. En je ziet die persoon in een ander groepje staan. En die persoon kijkt een keer naar je en begint dan te praten. Dan zit hij nog over mij te roddelen ook. En je denkt, nou, ik kijk wel uit. Ik stuur geen kaarten meer. En die schijnheiligert en die zit hier in de dienst. En je zit daar allerlei dingen te denken. Terwijl je helemaal niet weet wat het is. Het kan ook zijn dat je die persoon een kaart hebt gestuurd. Dezelfde situatie, komt binnen. Loop je voorbij, bedank je niet. Gaat naar die andere, dan denk ik van, oh. Hij is vast nog heel erg druk. Misschien dat ik hem komende week nog een keer een kaartje ter bemoediging zal sturen. Dat ik ze nog een keer extra kan helpen. En je ziet hoe hij naar je kijkt en aan het praten is. Nou, ik ben in ieder geval blij dat hij bij die mensen dat hij contact heeft. Zelfde situatie, maar hoe je ermee omgaat, hoe je erover denkt. Dat bepaalt jouw gevoelens en dat bepaalt hoe jij je de volgende keer zult gedragen. Maar kennen jullie dat ook? Dat je soms zo het gevoel hebt dat je gedachten in een gevangenis zitten. Dat je gedachten niet vrij zijn. Dat je zo vast zit dat je denkt in een bepaald patroon. Dat je denkt op een bepaalde manier en je komt er niet los van. Je hebt door ingesleten patronen wat je van huis uit hebt meegekregen. Wat je altijd op die manier doet en dan kun je er niet los van komen. Of je hebt hele vervelende ervaringen gehad. Die een bepaald gevoel in je hebben gegeven. Waardoor je niet meer in staat bent om anders te denken. Je gedachten zijn gevangen. En ik begon de titel met vrije gedachten. Dat is niet wat God wil. God wil geen gevangen gedachten. Die wil vrije gedachten. Daarom gaan we naar Gods woord. Dat is de volgende. Lucas 4. Vers 17 tot 21. Daar zien we Jezus die in een synagoge komt. En hij gaat er naar voren. Hij pakt de boekrol. En hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken, om aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Ik vond het wel heel bijzonder dat er staat: hij is in uw oren in vervulling gegaan. Je moet vaak dingen goed horen voordat je dingen ook begrijpt. En ik ging eens wat verder nadenken over die tekst en iets wat ik er even uit wil lichten. Is wat er staat. Er staat in de herziende Statenverstaring. Staat om aan gevangenen vrijlating te prediken. En als je naar de grondtekst gaat. Dan staat er eigenlijk het proclameren als een heraut. Vroeger, toen had je nog geen Facebook. En je had geen WhatsApp. En je had allemaal dat soort dingen niet. En als je dan een nieuwsje moest doorgeven. De koning wilde iets doorgeven. Dan werd er heraut op uitgestuurd. Mensen luister, dit is de boodschap van God. Of dit is de boodschap van de koning. Of dit. Een proclamatie wordt gezegd van nou, en als dat zo was, als er een heraut dat zei, dan was het ook zo. En daar wordt hier ook over gezegd. Die gevangenen worden vrijlating geproclameerd. Het viel me ook op dat er nu wordt gezegd, de gevangenis wordt opengedaan. Het wordt geproclameerd, het wordt uitgesproken. En niet zomaar uitgesproken, maar met kracht uitgesproken. Je zult vrij zijn. Dat zien we ook als de Heer Jezus zijn wandel doet, als hij. Hij, door zijn woorden bevrijdt hij mensen. Door zijn woorden worden mensen vrij. Het is een proclamatie. En daarvoor is Jezus gekomen. En wat er nog ook verder staat is om verslagenen weg te zenden in vrijlating. En dat staat, als je dat gaat kijken, wat ook vrijlating uit slavernij. Toen dacht ik van ja, zo is dat zo vaak. Dat je bent soms verslagen, je bent soms dat je denkt, je bent gevangen met je gedachten. Je bent eigenlijk een slaaf van bepaalde gedachtes. Je hebt bepaalde gewoontes, die kun je niet zomaar veranderen. Ja? Stel je voor dat ik tegen Karen zou zeggen, nou voortaan moet je je haren helemaal los doen en zo. Nou, dat zou best wel even wat zijn, hè. Nou, dat is gewoonte, is helemaal niet erg. Maar soms heb je van de gewoontes dat je denkt van ja, dat wil ik vanaf, maar het lukt me niet. Is niet goed voor me. Maar je zit erin gevangen. Je bent slaaf ervan. Maar dan mag je ook zeggen van, daar is Jezus voor gekomen. Vrijlating uit die slavernij of die gevangenschap. Ook bij die verslagenen. Misschien voel je je verslagen door dingen die je hebt meegemaakt in het verleden. Of pas geleden, of heel lang geleden, of als kind. En je denkt van, ik ben verslagen en daardoor zijn mijn gedachten zijn gevangen. Maar Jezus is gekomen om vrijlating uit die slavernij, om dat daarvoor te zorgen. Hij wil niet dat je gevangen zit. Als het zo is, dat is echt de boodschap van vandaag, van Jezus wil je eruit halen. Net als dat Jaap die microfoon meenam, wil Jezus jou meenemen. En het hart, die batterij die leeg was, om daar een nieuwe energie, een nieuw hart in te geven. We gaan naar Johannes 8, vers 31. Jezus zei dan tot de Joden die in hem geloofden, als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij, en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem, wij zijn Abrahams geslacht en nooit iemand slaven geweest, hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? En Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, een ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Wanneer de zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Als gij in mijn woord blijft, zegt Jezus. Hij zei tegen de Joden die in hem geloofden. Ze geloofden in hem, hè? Het waren niet ongelovigen, ze geloofden in hem. En daar zegt hij dat tegen. Als gij in mijn woord blijft, dan zijt gij waarlijk discipelen van mij. En, Petra, en, wat zal er dan gebeuren? Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Dus dan die gedachten die zo gevangen willen zijn, dan moet je naar het woord van God, dan moet je naar Jezus, dan moet je daarin blijven. En dan zul je de waarheid ontdekken en die waarheid zal je ook vrijmaken. Dat was wat Jezus zei. En later, iets verderop, zegt hij ook nog voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, en misschien denk je wel, ja, valt toch eigenlijk wel mee, zo zondig ben ik helemaal niet. En ik doe goed mijn best en ik leef goed en ik ben aardig voor mensen, dieren en alles. Maar zonde gaat veel verder. Als je dat zo kijkt naar het oorspronkelijke woord in de Hebreeuwse taal, dan is het dat zonde kan betekenen zonder aandeel in iets zijn. Het doel missen, dwalen of zich vergissen. Toen ik dat zo las, toen ik dat zo opzag, zich vergissen. Ik denk van ja, dat heeft wel heel erg met denken te maken. Vergissen wij ons niet vaak in onze gedachten, met hoe we over God, over de situaties denken. En dat bedoelt Jezus. Als je op verkeerde gedachten bent, met verkeerde gedachten over God en alles bezig bent, dan vergis je je en dan is dat zonde. Want dan mis je je doel. En dan zegt Jezus, wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Ik zat er nog wel over te denken van, ik heb sommige dingen die laat ik dan rood oplichten en zo. Het is natuurlijk een beetje, zat ik te denken, moet ik dat wel of niet doen? Aan de ene kant kun je het natuurlijk zien als een beetje manipulatie, want ik benadruk bepaalde dingen. Aan de andere kant heb ik het met de Heer voorbereid en dan geloof ik dat de Heer het eigenlijk wil laten zien, dat hij bepaalde dingen eruit wil laten springen. Het kan best zijn dat voor jou of voor u iets heel anders eruit springt. Want God is groot en machtig en hij wil door zijn Heilige Geest werken en wil dingen laten zien. Wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Wat we ook nog nodig hebben, dat is de volgende, Johannes 16, vers 13 tot 15, je hebt daar wel de Heilige Geest bij nodig. Want anders kunnen we nooit de gedachten van God kennen. Jezus zegt er zelf over in Johannes 16, wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want pas als we de waarheid weten, dan zijn we in staat om goede keuzes te maken. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord heeft, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. En daarom heb ik gezegd dat hij uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Dus door de Heilige Geest zijn we in staat de gedachten van God te kennen. In Romeinen staat het geloof ik ook ergens van, dat je alleen door de Heilige Geest in staat is om de diepte van God te kennen. En dat hij dat aan de mens wil geven. Dus dan komen we even terug bij waar we mee begonnen zijn. Je hebt gedachten die je gevoel en je gedrag bepalen. Je hebt het gehoord, gelezen dat Jezus zegt, ik wil je vrijmaken. En dan komen we vanzelf op de vraag, hoe vrij bent u? Hoe vrij ben jij? Ben je in staat om je goede en keuzes te maken naar gelang de waarheid van Gods woord? Of denk je van nou, ik zit nog behoorlijk vast. En daar heb ik wat verder over nagedacht. En ik denk dat het goed is dat we daar gewoon met elkaar over nadenken. Dat moet je ook regelmatig doen. Want is hetgeen wat ik zeg en wat ik leid, wat ik doe, waardoor ik geleid word, is dat werkelijk door God, door de Heilige Geest? Of zit ik in bepaalde patronen, bepaalde gedachten vast? Er is een strijd om onze gedachten. Daar kom ik straks ook nog verder terug. Want God, Jezus wil graag je gedachten leiden. Maar aan de andere kant zien we dat er zoveel vanuit de wereld zoveel aandacht wordt gevraagd. Dat we daarover nadenken en over andere dingen nadenken. En we moeten daar zelf keuzes in maken. Je kunt je gedachten sturen hoor. Dat is wel belangrijk dat we dat van tevoren weten. Er zijn wel eens mensen van ja, dat overkomt me. Tuurlijk overkomen je soms dingen, maar je kunt wel bewust standpunten innemen. Wel bewust zeggen van nu wil ik hiermee stoppen. En ik wil die veroordeling niet meer in mijn gedachten of ik wil dit niet. Soms kost het even wat, maar het kan. Je bent geen willoos slachtoffer van je gedachten. Vooral niet als Jezus in je woont en door de kracht van de Heilige Geest ben je in staat om die vrijlating te proclameren, om uit die gevangenis te komen. Ik ga naar Romeinen. Romeinen 12, vers 1 tot 3. Ik roep u dan op, broeders en zusters, door de ontfermingen van God, om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid. Naar de mate van geloof zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. Toen ik dit aan het lezen was, toen liet de Heer, ja, wat ook op dat moment heel erg uitsprong voor mij, was eigenlijk dat er staat uw lichamen. Ik roep u dan op om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Toen dacht ik bij mezelf, doe ik dat wel? Wat? Het geloof niet vaak heel geestelijk gehouden. Dat we denken van nou als je maar wat denkt en bidt en zingt. En je gaat zondags naar de dienst. Dan is dat wel goed. Maar hier gaat het dus om dat je hele lichaam. Dat aan God wordt toegewijd. Dat je dat aan hem geeft. Dat is de redelijke godsdienst staat hier. En toen ik daarover na ging denken. Dan denk ik van dat is wel heel wat. En heel veel teksten die ik haal. En die als ik heel veel lees. Lees ik de laatste tijd in de herziene Statenvertaling. We hebben de Bijbel. De Bijbel is oorspronkelijk natuurlijk in de Hebreeuwse en in de Griekse taal geschreven. En dat hebben ze vertaald. En er waren steeds vertalingen en vertalingen. En een van de nieuwe vertalingen is de herziene Statenvertaling. Maar het is een vertaling. En vooral als ik zo aan het voorbereiden ben, dan ga ik altijd op zoek van wat is nou de betekenis erachter. En ik kwam er eigenlijk achter dat ik met deze tekst helemaal niet zo blij was met de herziene Statenvertaling. Want zoals je, misschien kun je de volgende In de herziende statenvertaling, als je goed kijkt, zie je een aantal woorden die cursief staan, die scheef staan. Ik heb ze hier even onderstreept, dat staat in de Bijbel niet. En als je dat weet, dan dat staat, die hebben ze zelf toegevoegd. Er staan geen woorden voor in de originele vertaling. Dus deze woorden die hier schuin gedrukt staan, die staan eigenlijk, hebben ze toegevoegd om iets duidelijker te maken. En vooral er was één woord dat ik van ja, dat is eigenlijk jammer dat ze toegevoegd hebben, want dat is het woordje innerlijk. Maar wat innerlijk verandert. Want ik denk dat spreekt tegen aan wat ik net las. Je moet je lichaam moet je toewijden. Dus je moet niet alleen innerlijk veranderen, maar je moet ook aan de buitenkant veranderen. Het is niet alleen een verandering van binnen. Nou is het natuurlijk zo, wat ik zei, als je gedachten anders worden, gaat je gedrag ook wel anders worden. Maar als je die woorden weglaat, zoals ik heb ze nu even weggelaten, dan staat die tekst er nog steeds. En dan staat er dus gewoon van dat je gewoon veranderd moet worden. En daarom ga ik even deze tekst nu verder, omdat ik het wat minder vond in de NBG-vertaling. Dan gaan we nog een keertje naar die tekst toe. Nee, even verder. Ja. Staat hier iets anders. En geeft een iets, vond ik, iets duidelijker licht erop. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dat is uw redelijke eredienst. Ik vond het ook een mooi woord, eredienst dan godsdienst. Dat stond in de staat van daar. En word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken, omdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede welgevallig en volkomen. Want krachtens de genade die mij geschonken is, zeg ik tegen ieder van u, koestert geen gedachte hoger dan u voegen, maar gedachte tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof dat God elk een in het bijzonder heeft toebedeeld. God wil dat we gaan veranderen. We gaan eventjes ons focussen op één deel van dit tekst. We gaan wat dingetjes weglaten. Nog maar iets weg. Doe het nog maar eentje. Ja, nog één. Dat is wel een belangrijke boodschap. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Paulus hier schrijft, dat heeft ook te maken met hoe je met je lichaam omgaat. Ik vond hem wel heel leuk, heel mooi, die stond in een Amerikaanse statenvertaling. And not be fashioned according to this world. En het woord fashion, mode. We zijn zo geneigd om mee te doen met de mode. In heel veel opzichten. Iedereen doet daar wel op een of andere manier mee. En je kunt wel zeggen van dat doe ik niet aan mee. Maar jouw gedachten vertellen jou soms dat je bepaalde kleding moet aantrekken. Of dat je bepaalde iets moet kopen. Of dat je iets moet doen. Want dat hoort erbij. En als je dat niet doet, dan hoor je er niet bij en dan voel je je ongelukkig en dan voel je je niet zo prettig. Dus we doen allemaal op een bepaalde manier aan de mode mee. En hoe meer je met de mode meedoet, ook met gewoontes, met gedachtes, met manieren van leven, van je leven invullen, je agenda invullen, met je werk omgaan, als je dan met die mode meedoet, dan word je gelijkvormig aan de wereld. En Gods woord zegt, nee, niet doen. Niet gelijkvormig aan deze wereld. Dus, nog maar een streep erdoor. Doe er nog maar eentje. Weg. Niet, geen mode. Niet meedoen met de fashion, met de mode van deze wereld. Natuurlijk mag je kleding dragen die je leuk vindt en dat je erbij past. En dat is prima. En je moet natuurlijk niet heel alternatief hoef je per se te worden. Maar wees wel waakzaam daarin. Want wat ik al eerder zei, de wereld... Die is erop uit om onze gedachten te pakken. Om te zorgen dat we gelijkvormig zijn. Dat we gaan denken op de manier van de wereld om ons heen denkt. En de wereld om ons heen is zo ik-gericht. Is zo gericht op de mens zelf. Als jij je maar goed voelt. Hoe vaak wordt er niet gezegd. Dan moet je maar eens een keer naar de tv's kijken. Programma's en alles. Als jij je maar goed voelt. Dat voelt goed. Oké, dan is het mooi. Als het goed voelt is het goed. Nou ja, onzin. Het gaat niet in de plaats of jij of ik ons goed voelen. Het gaat of wij de goede gedachten hebben. En als je de goede gedachten hebt, krijg je vanzelf. Want de gedachten beïnvloeden het gevoel. Dan krijg je vanzelf het goede gevoel. En het gaat niet om ons. God leert ons juist om op de ander gericht te zijn. Maar de wereld om ons heen is allemaal ik gericht. Blijkt ook heel de tegenwoordige manier van foto's nemen. Ja, ik ben dan, zullen sommigen zeggen, ik zie dan een paar kijken. Die oude kerel weer, die zit wel een beetje asociaal. Hè? Manier van selfies. Dat is mode, selfie. Hè? Het gaat om mij, om mijzelf. Hè? Als ik maar op de foto's, vroeger nam ik altijd foto's van anderen. Maar nu moet je er zelf bij staan. Maar mag natuurlijk best, ik doe het ook wel heel af en toe hoor. Ja. Maar het is wel een blijk van, het is gewoon een vorm waardoor je ziet van, hey, je bent heel, mensen zijn ik gericht. Als ik het maar goed heb. Mensen leven in hun eigen gezinnetje. Leven hun eigen, doen hun eigen ding. Zelfs op vakantie zie je dat terug. Soms heb je wat contacten met anderen, maar voor de rest ga je eigen ding. Een ander ding in die tekst die ik nog even, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Voor sommige mensen klinkt dat een beetje vreemd, of een beetje hervormd. De hervormde kerk hadden we vroeger. Tegenwoordig heet dat PKM. Hervormd, dat is, ja. Maar eigenlijk, wat die betekenis is, is, in het Grieks staat er metamorfose. En metamorfose, dat is best wel heftig. Dat is bijvoorbeeld wat met een vlinder gebeurt. Een rups, die als rups door zijn leven gaat en rondkruipt, verpopt en dan in één keer kan rondvliegen. Hij wordt helemaal veranderd. Een grote verandering, is niet zomaar iets, hè? Of een kikkervisje. Want hier zo als zo'n dik kopje zo rondzwemt en dan langzaam wat pootjes krijgt, achterpoten, voorpoten. En een kikker wordt die kan springen en op het land ook kan leven. Het krijgt een ander lichaam. En zo ver gaat die verandering. Het is niet zomaar iets. Maar God wil ons zover veranderen. En ik zat nog even te denken over dat beeld van die kikker en die vlinder. Die vlinder is een beetje de geestelijke kant van het verhaal. Want wat gebeurt er bij die vlinder? Die rups verpopt zich en dan in zo'n pop gebeurt er heel veel. Al die sappen van die rups die worden allemaal afgebroken. En ja, als je erover nadenkt, denk je, hoe kan dat? Er gebeurt een heleboel en dan gaat die pop open en dan komt er in één keer een heel ander dier tevoorschijn. Helemaal herschapen. Ik denk dat eigenlijk het beeld is van hoe je het eigenlijk al voor het geestelijke oog mag zien. Er gebeurt iets binnenin waardoor die mens helemaal verandert. De praktijk is meer als het kikkervisje. Die zie je zo langzamerhand veranderen. Als je een visje, als je hem ziet. Vroeger hadden we veel in een pot in huis staan of een aquarium om dat te zien. En dan zie je dat hij eerst achterpootjes krijgt en dan voorpootjes. En het staartje gaat langzamerhand weg. Ik denk dat de praktijk van het christelijk leven is. Dat we langzamerhand gaan veranderen. Dat we handen en voeten krijgen, waardoor we handen en voeten kunnen gaan geven aan het christelijk leven. Maar uiteindelijk zullen we helemaal nieuw zijn. Maar we moeten daaraan werken. Dus als we even teruggaan naar die eerste wat ik zei, van een gedachte, die bepaalde je gevoel en je gedrag. En als we dan in de Bijbel lezen, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Dus die gedachten, als je je verkeerd bezighouden, moet je hervormd worden. Dus als je hervormd wordt door de vernieuwing van je denken, dan, wanneer het denken vernieuwt, dan krijg je ook nieuwe gevoelens en krijg je ook nieuw gedrag. Gaat zo vanzelf, op die manier, kun je jezelf veranderen. Dus het is niet iets wat je heel erg door zelf heel erg je beste moet doen. Je moet de Heilige Geest ruimte geven. Je moet Gods woord lezen. En dan ga je vernieuwen. En dan krijg je vanzelf dat je gedachten vrij worden. En dat je denkt van, wauw, had ik nooit gedacht dat ik zo zou kunnen denken. Ik heb al die jaren zo vastgezeten in mijn manier van denken. En nu zie ik het in één keer anders. En kan ik gaan veranderen. Want je gedachten worden door een heleboel dingen beïnvloed. Heb ik al gezegd. Wat je hoort, wat je ziet, wat je voelt, wat je denkt, wat je leest. Zelfs wat je ruikt, wat je proeft. Al je zintuigen helpen ermee om je gedachten te beïnvloeden. En de wereld is erop uit om het op een verkeerde manier te beïnvloeden. Maar God, de Heer Jezus, wil door de Heilige Geest wil je gedachten leiden. wil het gewoon op die manier je nieuw leven, ander leven gaan geven. Als we nog even teruggaan naar die tekst uit de Romeinen, waarin dan staat, we moeten vernieuwing van denken. Onze gedachten hebben dat nodig, regelmatig. Ook als je al heel lang op weg bij de Heer bent, want als je dan je werk weer hebt gedaan en je hebt hier een hele allerlei dingen, dan zijn er weer allerlei invloeden op je gedachten gekomen, die proberen je de andere kant op, dan heb je toch opnieuw die vernieuwing nodig. En dan, wat ook wel heel mooi vond in deze tekst, je bent te vlug, sorry. Bijna onderaan, koest u geen gedachten hoger dan uw voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid. In de herziende Statenvertaling staat er ook tot bescheidenheid. Maar de bedachtzaamheid is eigenlijk veel beter, dat je er goed over nadenkt. Het is belangrijk dat je goed over dingen nadenkt. Dus hoe krijg je nou voor elkaar dat je gedachten gewoon de goede kant op blijven, en dan mag je, Petra, waar we mee begonnen, in Gods woord blijven. Gods woord, de Bijbel, die helpt je om die gedachten op het juiste spoor te blijven krijgen. Om daar op goede manier mee om te gaan. En het is niet alleen het lezen van Gods woord. Het is ook luisteren. Wat Marien ook zei, van soms zal de Heer misschien eens dingen tegen je zeggen die je wringen of die moeilijk zijn. Ook daarnaar luisteren. Ik las pas, een tijdje geleden hadden ze bijvoorbeeld, was ook een nieuwe Bijbelvertaling. Ze hebben een speciale vrouwenbijbel. En er was nog een jongere Bijbel. En ze hebben nu ook een speciale mannenbijbel. Op een bepaalde manier is altijd, de mensen die dat hebben bedacht, hebben daar best hele goede gedachten bij. Met een positieve instelling. Maar aan de andere kant denk ik soms wel eens, passen wij de Bijbel niet te veel aan op ons leven? Op onze manier, dat het bij ons past. Die mannenbijbel moet op een mannenmanier, dan moet je mannelijk kunnen lezen. En een vrouwenbijbel. Ja, soms is het goed om dingen even op een bepaalde manier uit te leggen. Of een jongere bijbel waar het even in de taal wordt geschreven. Maar uiteindelijk moet je wel terug naar de basis, de Bijbel. Naar de bedoeling. En is het niet de bedoeling dat wij het woord aanpassen aan ons. Maar dat wij worden veranderd en ons aanpassen aan het woord. En hoe kun je dat praktisch nog meer doen? We zijn eigenlijk aan het begin van een nieuw seizoen. Een nieuw kerkelijk seizoen, zoals we dat heten. Of ja, dat heeft weer te maken met de scholen die gaan beginnen en alles. We hebben vakantie gehad en alles heeft een beetje stilgelegen. Straks gaan de kringen weer beginnen. Kringen is een heel goed manier om je gedachtes met elkaar de goede kant op te krijgen. Want als jij wil dat je gedachten de goede kant op geleid worden, dan moet je in zijn woord blijven. En dan kun je thuis in je eentje doen, de Bijbel lezen. Maar we hebben ook elkaar daarvoor nodig. We kunnen ook elkaar helpen om je gedachten te sturen, over dingen te praten, samen over dingen te bidden. Want zoals ik al zei, de wereld wil heel veel invloed op je uitoefenen. En als je naar je leven kijkt, de meeste van ons, ben je de meeste tijd van je leven, ben je gewoon tussen andere mensen, niet gelovigen. Op je werk, op je school, in de straat waar je woont. Heeft allemaal invloed op je gedachten. De manier waarop ze praten, de manier waarop zij oordelen over dingen, hoe ze reageren. En als je niet uitkijkt, ga je met die mode meedoen. Sta je in die modus. Welke modus sta je? En ga je automatisch meedoen. Als je dat niet wil, is het belangrijk dat je denkt van nou, ik ga bijvoorbeeld naar de kring toe. Want die helpen mij, helpen we elkaar om in de goede modus te staan, om de goede mode mee te doen. En gewoon de zondagdienst natuurlijk niet van thuis blijven, gewoon elke week komen, bidstond. Binnenkort een mannenweekend en een geweldig idee, een mogelijkheid om als mannen de gedachten op de goede kant op te krijgen. Later komt er weer een vrouwenweekend. Er zijn zoveel momenten, zoveel. Ik denk dat we elkaar nog meer moeten opzoeken en meer moeten steunen om die gedachten de goede kant op te krijgen, dat we op een goede manier worden beïnvloed. En dan kan ook gewoon bij elkaar op bezoek gaan, op de koffie, met elkaar eens met elkaar op dingen over praten. De tv is wat vaker uitzetten, want ja, daar komt gewoon een hoop ellende. Je huiskamer en ook je hoofd binnen, waardoor je gedachten de verkeerde kant op gaan. Ja, ik kom nog even terug op op die tekst Romeinen 12. En ik heb nog een nieuwe vertaling. Dus dan zeg maar, ja, die vertaling allemaal. Je hoeft ook niet iemand zoveel vertalingen te hebben. Maar de nieuwe Bijbelvertaling is een beetje een taal van die iedereen in deze tijd wat meer begrijpt. Is ook een goede Bijbelvertaling. En als je nu gaat veranderen, als je nu je gedachten laat vernieuwen, wat heeft dat allemaal voor gevolgen? Dan gaat deze tekst best een heel stuk, hè, want je ziet al, dus 1 tot 21 staat nog lang niet op deze dia allemaal. Er komen nog veel meer dia's. Maar ik wil hem gewoon eventjes met jullie lezen. En daar ga ik niet te veel over zeggen. Het is huiswerk voor de komende week. Thuis lezen, over nadenken, bidden. Misschien wel voor de komende 3 weken, weet ik niet. Wat betekent het voor mij? Daar gaat het eigenlijk om. Wat gaat dit voor mij persoonlijk, wat gaat het voor u, voor jou persoonlijk betekenen? Wat moet ik veranderen, wat moet ik anders doen? Straks weer verder gaan, dan kun je vanzelf wel doorklikken. Broeders en zusters, want dat staat hier, die andere vandaag stond alleen broeders, maar wordt toch vaak broeders en zusters. Met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, dat is ook wel mooi gezegd, hè? Niet met de mode meedoen, niet aanpassen. Maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Gezindheid, dat is dus uw denken te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Niet aanpassen aan deze wereld, maar ontdekken wat God van je wil. Dat geldt voor ieder van ons. Denk niet van, nee, het is niet voor mij. Echt waar. God wil iets van je. En hij wil iets moois van je. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan, dat u kunt verantwoorden. En ik zou er ook bij willen zeggen, staat niet in de Bijbel. Je moet je ook niet lager aanslaan, dat je zelf kunt verantwoorden. Dat doen sommige mensen ook wel eens. Je bent waardevol voor God. Echt waar. Iedereen. Dus daar gaat het ook straks verder. Het gaat er juist om dat je precies de juiste gedachten hebt die God over je heeft. Niet te hoog en niet te laag. Maar verstandig over jezelf moet denken. Dat is het eigenlijk. Hè? Denk verstandig over jezelf. Hoe denkt God over mij? Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft. En die delen niet allemaal dezelfde functie hebben. Zo zijn we samen één lichaam in Christus. En zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven. Onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet het zonder bijbedoeling doen. Dus niet te veel over nadenken van hoe reageert die ander. Wie leiding geeft, moet het doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn, echt, niet net doen alsof. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. Geldt ook voor ons allemaal, hè? Gewoon allemaal met elkaar. Ook diegene die soms zo irritant doet. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. De Geest is belangrijk, hè? Dat die je leidt, dat die je aanvuurt. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. Bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen. Wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie het zich verblijdt. Wees heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Maar niet hoogmoedig. Maar zet u zelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Dus niet je eigen gedachten en zo. Laat God je door de Heilige Geest laten zien wat het is. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij een wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Heel wat, hè? Als we zo gaan leven zoals hier staat, dan worden we echt een middelpunt van Gods liefde en Gods genade hier in Tiel. En dan zullen de mensen erop afkomen en zeggen van wauw. Maar voordat het zover is, moet er hier en daar nog wat gedachten veranderd worden. Er moeten nog wat lichamen, ook die van mij, nog meer aan God toegewijd worden. Er moeten dingen veranderen. En dat hoop ik, dat we daar met elkaar naartoe werken. Dat we dat verlangen samen hebben. En dan samen zo, als lichaam van Christus, zijn liefde en zijn genade mogen doorgeven. Amen.